Vanavond wil ik het hebben over nekamma, een Pali woord, wat ik zou willen vertalen als loslaten. Daar zal ik het zo nog even over hebben, over die vertaling. En vorige week had ik al even aangekondigd dat ik het hierover zou hebben. Omdat ik het vorige week over intentie heb gehad. En wijze intentie in het kader van het achtvoudige pad bestaat, een van die aspecten is loslaten, is nekamma. En loslaten is ook de derde van de 10 paramis. En dat is Pali voor perfecties. En voor de kerst heb ik daar ook een korte introductie toe gegeven toen ik het over dana had, over vrijgevigheid. En dat zijn 10 eigenschappen van hart en geest die we kunnen ontwikkelen in meditatiebeoefening en in ons eigenlijk ook in ons dagelijks leven. Dus dat zijn eigenlijk twee plekken waar nekamma terugkomt, waar loslaten terugkomt. Dus het is heel erg verweven in het boeddhistische pad, dus het komt op verschillende plekken terug. En vaak wordt die term nekamma vertaald met verzaking. En volgens Vandalen.nl is verzaken zijn plicht niet nakomen. En dat is niet wat de Boeddha ermee bedoelde. Dus vandaar dat ik denk, hey, die verzaking is misschien op die manier niet zo'n hele handige vertaling. En als je kijkt naar de Engelse vertaling, dat is renunciation. En als je dat van Engels naar Engels vertaalt en dat dan weer in Nederlands vertaalt, dan staat er de handeling van het opgeven, verlaten, afwijzen of opofferen van iets. En dat is waar nekamma mee te maken heeft. Met opgeven, loslaten of opofferen. En de letterlijke vertaling is vanuit het Pali is vrijheid van zintuigelijke lust. En daar kom ik straks ook nog op. Want dat is ook de kern van nekamma. En ik zal vanavond voornamelijk nekamma als woord gebruiken vanwege die verwarrende vertaling in het Nederlands. Maar die termen, dus loslaten, opgeven of verzaken, dat klinkt voor de meeste van ons niet zo heel erg flitsend. Er kan bijvoorbeeld weerstand opkomen of aversie als we horen dat we iets moeten loslaten of opofferen. En we kunnen ervaren dat er moeten in zit en dat het tegen onze zin in iets niet meer mogen of zo. En de Boeddha zelf was voor zijn verlichting ook niet heel erg enthousiast over nekamma. In een van de suttas zegt hij: zelfs als ik voor mijn ontwaken, toen ik nog een onverlichte Boeddha was, dacht: nekamma is goed, afzondering is goed. Maar mijn hart maakte geen sprongetje bij het idee van nekamma. Er groeide geen vertrouwen, vastberadenheid of kordaatheid in mijn hart. Ik zag het niet als vredigheid. De gedachte kwam op in mij. Wat is de oorzaak? Wat is de reden dat mijn hart geen sprongetje maakte bij dat idee van nekamma? Omdat er geen vertrouwen groeide, geen vastberadenheid of kordaatheid groeide in mijn hart. Dat ik het niet zag als vredigheid. Toen kwam de gedachte in mij op. Ik heb de keerzijde van zintuigelijk verlangen niet gezien. Ik heb dat thema niet nagestreefd. Ik heb de beloning van nekamma niet gezien. Ik heb mezelf er niet mee bekend gemaakt. Dat is waarom mijn hart geen sprongetje maakt bij de gedachte aan nekamma. Dat er geen vertrouwen, vastberadenheid of kordaatheid groeit. En dat ik het niet zie als vredigheid. Dat is wat de Boeddha er zelf over zei voordat hij verlicht was. Dat hij dus zelf niet echt de nut ervan inzag. En wat hij aangeeft is dat het zien van de keerzijde van zintuigelijk verlangen helpt om de beloning van nekamma te gaan zien. Dus dat moeten en loslaten tegen onze zin in, dat is niet de spirit van nekamma, daar gaat het niet over. En er is een monnik uit de 5e eeuw, Acharya Dhammapala, die zegt de bodhisattva, en dat is binnen deze traditie, de Theravada-traditie, is dat de onverlichte Boeddha, maar we zouden er ook onszelf kunnen plaatsen. Dus de beoefenaar zou de nekamma-parami moeten beoefenen. Door eerst de onbevredigdheid in zintuigelijk verlangen te herkennen. En als hij of zij de onbevredigdheid van zintuigelijk verlangen heeft herkend, overeenkomstig deze beoefening, dan zou hij door de omgekeerde methode over de voordelen van nekamma moeten contempleren. Dus om nekamma te gaan waarderen, om loslaten te gaan waarderen, zullen we de keerzijde van zintuigelijk verlangen en gehechtheid moeten gaan zien. En als we dan beide kanten zien, de keerzijde en de beloning, dan kunnen we die vrijheid en vrede gaan ervaren die nekamma met zich meebrengt. En wat is dan de keerzijde van zintuigelijk verlangen? Daar zal ik vandaag het grootste deel van de tijd aan besteden. Eerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen zintuigelijk verlangen en zintuigelijk genot. Want dat is niet hetzelfde. Er is niets mis met genieten van wat zich voordoet bij de zes zintuigdeuren. Plezier en genot zijn gewoon deel van onze menselijke ervaring. Zelfs als we niet plezier zouden willen hebben, dan nog steeds komt er plezier in onze ervaring op. Er zijn eenmaal plezierige en onplezierige momenten in onze ervaring. Maar zintuigelijk verlangen, daarentegen, is een soort een grijpen naar dat plezier en genot. En dat kan ook een gehechtheid zijn. Gehechtheid aan bepaalde zintuigelijke indrukken. En het kan zich ook uiten in het vermijden van pijn. En daar zal ik vanavond verder niet zoveel op ingaan. Ik ga meer in op het aspect van het grijpen en het verlangen en de gehechtheid. En dat is wat lijden in ons leven brengt. En volgens de Boeddha is dat ook de oorzaak van het lijden, zoals hij zegt in de tweede nobele waarheid. Er is een oorzaak voor het lijden, namelijk verlangen. En vaak wordt er dus geen onderscheid gemaakt tussen het zintuigelijk verlangen en zintuigelijk genot, terwijl dat wel een heel belangrijk onderscheid is. Want genieten van zintuigelijke indrukken is gewoon helemaal oké. Als je geniet van de zon die schijnt, of geniet van lekker eten, of van een knuffel van een geliefde, mooie muziek of een open haardvuur, of een berichtje van iemand wat je hebt gekregen, een leuk berichtje, enzovoorts. Het is helemaal niet de bedoeling dat we dat genieten gaan loslaten of zo. Daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is dat onze zintuigelijke verlangens en gehechtheden loslaten. En we hebben allemaal gedurende de dag vele, vele momenten van zintuigelijke verlangen en gehechtheid. Bijvoorbeeld gehechtheid aan bijvoorbeeld koffie in de ochtend. Misschien ben je wel iemand die koffie nodig heeft in de ochtend. En dan dat je daar enorm naar verlangt zodra je opstaat. Of een verlangen naar je goed voelen. Of verlangen naar goedkeuring. Verlangen naar goede meditatie. Naar rust, naar nieuwe gadget. Verlangen naar berichtjes checken op je telefoon. Enzovoorts. En het is een heel diepgaand patroon in ons. Dit telkens maar verlangen naar het volgende en het volgende. En in diepere meditatie kun je ook gaan zien dat dat er ook bijvoorbeeld verlangen is naar denken. Dat voor sommige gedachten een verlangen is om voor die gedachten te denken. Of een subtiel verlangen naar het volgende moment. En het volgende moment, een soort van vooroverleunen naar het volgende moment telkens weer. En we denken eigenlijk dat, dat als we krijgen wat we willen, dat dat dan de oplossing zal zijn. En we herkennen eigenlijk vaak niet van als we al krijgen wat we verlangen, dat het volgende verlangen alweer op de stoep staat. En dat het een eindeloze cyclus is. En daarnaast is het ook nog eens zo dat we regelmatig helemaal niet eens krijgen wat we verlangen. En dat is ook pijnlijk vaak. Niet krijgen wat je verlangt is ook een vorm van lijden. En misschien hebben we allemaal wel eens de ervaring gehad om verliefd te zijn op iemand die niet verliefd op ons was. En dat verlangen is dan zo pijnlijk dat dat niet beantwoord wordt bijvoorbeeld. Ik wil een heel kort verhaaltje vertellen over hoe om te gaan met zintuigelijke verlangens. We hebben wellicht allemaal wel bepaalde verlangens die telkens terugkomen, zoals die koffie in de ochtend of chocola of het oppakken van je telefoon om berichtjes te checken. En dit is een verhaaltje van over een zenlerares, Myokyo Ni. En dit was toen zij bibliothecaresse was in Londen, gebeurde dit een keer. In een boeddhistische bibliotheek. En er was een meneer op zakenreis. Die kwam de bib binnen en die raakte in gesprek met Myokyo Ni. En hij zei tegen haar van nou, ik ben eigenlijk blij om die stad weer te verlaten, want het is een broeinest van verleidingen. En zijn zwakte was crèmecakejes. En op elke straathoek leek er wel een banketbakker met crèmecakejes te zijn. En Myokyo Ni vroeg of hij bereid was tot een experiment. En het experiment was om de volgende keer dat zijn aandacht getrokken werd door een banketbakker met crèmecakejes, om te stoppen en door het raam naar binnen te kijken naar zo'n crèmecakeje. En terwijl hij dan kijkt naar dat object te zeggen van, in zichzelf, ik wil een crèmekeekje, ik wil een crèmekeekje, ik wil een crèmekeekje. En dan echt te voelen, dat verlangen echt te voelen als een vuur in het hart. En dan de volgende stap is met de ogen dicht doorgaan met ik wil een crèmekeekje, ik wil een crèmekeekje, ik wil een crèmekeekje. En dan de derde stap is om het ik te laten vallen. Dus ogen dicht en dan wil een crèmekeekje zonder ik. Tot het gevoel uitgeput is en dan de ogen te openen. En dat gaf Myok Yoni deze zakenman mee. En ze had geen idee of hij die dat zou uit gaan proberen natuurlijk. Maar een half uur later kwam die man terug. Heel blij verkondigend, ik ben genezen. En Myok Yoni zei van nee, je bent niet genezen. Maar nu weet je tenminste wat je kan doen als het opkomt. Als het object weg is en het ik die altijd maar meer wil ook weg is. Dan keert het hart terug naar zijn oorspronkelijke staat en produceert het niet langer die rusteloosheid die dat ik voortdrijft. En dit verlangen, dat dat lijden met zich meebrengt, dat zullen we ieder voor onszelf moeten gaan zien. Dat is iets wat je alleen maar zelf kunt gaan ontdekken. En het is zo dat onze verlangens eigenlijk eindeloos zijn. We zijn nooit uitverlangd naar iets nieuws of iets anders. En op een dieper niveau brengt dat een bepaalde onbevredigendheid met zich mee. En het verlangen zelf kan prettig aanvoelen. Het kan een prettige gevoelstoon hebben. En die prettige variant van verlangen is daarom ook best wel verraderlijk. Want we hebben in eerste instantie helemaal niet zo door dat we bezig zijn aan een eindeloze achtbaan met ups en downs. En dat we eigenlijk als we stoppen dat we pas echt onze omgeving in ons op kunnen nemen en ons echt kunnen ontspannen. En zolang we dus niet zien dat verlangen zo verraderlijk is en uiteindelijk onbevredigend is, is er weinig motivatie tot loslaten, weinig motivatie tot nekama. En er is een Thaise lerares uit de 20e eeuw, een Upasika Ki Nyananon. En zij zegt, het maakt niet uit hoe koppig verlangen iets wil. Observeer het verlangen simpelweg. Raak bekend met verlangen. Dan zal het niet blijven. Voorheen wist je het niet. Zodra verlangen je aanspoorde iets te doen, ging je daarin mee. Maar zodra je wijzer raakt met betrekking tot je verlangens, zullen ze stoppen. Ze vallen uiteen. Jij laat ze niet uiteenvallen. Ze vallen uit zichzelf uiteen. En zodra je hun uiteenvallen ziet, opent het pad zich wijd voor je. Alles in het hart opent zich wijd. Een voorbeeld uit mijn eigen leven waarin dat verlangen als zich uit zichzelf uiteen viel, is dat ik toen ik uittrad als non, ik was een tijdje non geweest in Myanmar, en ik ging terug de samenleving in en ik besloot om mijn haar weer te laten groeien. Maar na ongeveer een jaar merkte ik dat ik eigenlijk telkens bezig was met hoe mijn haar zat. En dan komt het op zo'n tussenlengte waarbij je eigenlijk niks mee kan. En ik dacht echt van, de hele tijd moest ik maar een beetje aan dat haar zitten klooien omdat het er nog een beetje uitzag. En toen dacht ik, het voelt helemaal niet als bevredigend om telkens maar daarmee bezig te moeten zijn. Dus toen besloot ik om het gewoon kort te scheren, zodat ik me niet bezig hoef te houden met hoe mijn haar zit. En dat is een bepaald loslaten van een verlangen naar mezelf mooier maken, bijvoorbeeld. Een verlangen naar een bepaald kapsel of zo. Of mezelf mooi maken met haar of zo. Dat is bijvoorbeeld een verlangen waarin nekama, maar loslaten eigenlijk uit zichzelf plaatsvindt. Op een gegeven moment het zien van, eigenlijk draagt het helemaal niks bij aan mijn leven. En dan laat het uit zichzelf los. Het is dus niet iets wat moet of wat je hoeft te forceren in die zin. En je kunt er wel mee experimenteren met kleine dingetjes. Bijvoorbeeld als ik loopmeditatie doe. En hier is toevallig ook een boekenkast achter me, maar thuis heb ik ook een boekenkast. En dan loop ik langs die boekenkast en dan wil ik de hele tijd opkijken naar zo'n boektitel. En dat slaat helemaal nergens op, want wat maakt het nou uit wat er staat? En dan is het een leuk experiment, vind ik, om dan niet op te kijken, maar te wachten tot het verlangen eigenlijk uit zichzelf uiteenvalt. Want dat gebeurt eigenlijk, zeker bij die zo kleine mini-verlangetjes. Als je dan niet eraan toegeeft, dan valt het verlangen uit zichzelf weg. En dat is wel misschien wel een leuk experiment om zelf eens uit te proberen met zoiets simpels, zoiets kleins. Als je wil opkijken naar iets bijvoorbeeld. Of als je de volgende keer dat je een berichtje wilt checken op je telefoon. Of de volgende keer dat je gedachteloos een koekje wil pakken. Nee, gewoon observeren en het niet uitvoeren, het verlangen. Maar kijken of het wegvalt als je het een tijdje observeert. En je kan ook nog een Yokyonis suggestie doen natuurlijk. Met het herhalen van ik wil een crèmecakeje. En dat is wel belangrijk om dat met een simpel verlangen te doen en niet met iets heel groots. Want daar heb je waarschijnlijk meerdere lagen voor nodig om daar doorheen te komen. En een mooie quote van Gil Fronsdal, een Amerikaanse leraar. De realisatie dat wat je voorheen aannam wat nodig was voor geluk, in feite niet nodig is voor geluk en mogelijk uiteindelijk niet eens een oorzaak voor geluk is. Deze realisatie brengt een wonderbaarlijk gevoel van ontspanning en gemak. Nou, dit is een indruk van de keerzijde van verlangen, van grijpen en van gehechtheid. En dan wil ik ook nog even kort kijken naar de beloning van nekkamma. De beloning van loslaten. En er is een beroemde quote van Ajahn Chah, een Thaise woudmonnik uit de vorige eeuw. Hij zegt, als je een beetje laat gaan, heb je een beetje vrede. Als je veel laat gaan, heb je veel vrede. Als je compleet laat gaan, heb je complete vrede. En Ajahn Chah geeft dus aan dat de beloning van laten gaan vrede is. En als je minder heen en weer wordt geduwd en getrokken door je zintuigelijke verlangens, dan is er dus ook simpelweg meer ruimte om tevreden te zijn met wat er nu is. Dan is wat er nu is misschien eigenlijk gewoon wel goed. Dus tevreden zijn met wat er nu is, als de dingen niet anders hoeven te zijn dan ze zijn. Dat is een vorm van vrede. Dus de beloning van nekkamma, van loslaten, is vrede. En daarnaast is het ook een bepaalde vorm van vrijheid. Net zoals de letterlijke vertaling van nekkamma ook zegt, vrijheid van zintuigelijke verlangens. En stel nou dat je verslaafd bent aan koffie in de ochtend. En stel dat dat verlangen wegvalt. Dat je niet meer, zodra je opstaat, direct een kop koffie nodig hebt. Zou dat niet wat meer vrede en vrijheid geven? Dat je meer keuze hebt om wel of niet een kop koffie te nemen, bijvoorbeeld. En dat is een simpel voorbeeldje. Maar dat kan op vele verschillende terreinen in je leven, kan het je leven natuurlijk vergemakkelijken als er bepaalde verlangens zich loslaten. En dat is dus een proces wat zichzelf doet. En als de wereld niet meer per se zo hoeft te zijn als jij dat wilt, dan kun je tevreden zijn met wat er is. Dus nekkamma, los dat loslaten, die renunciation, is een innerlijke vrijheid. Het is een gevoel van gemak en van openheid en van ontspanning. En het is iets wat zichzelf loslaat, niet iets wat we actief hoeven te doen. En misschien kunnen er wel gedachten opkomen zoals van, ik zou dit verlangen niet moeten hebben, of ik moet van dit verlangen af, of als een goede mediteerder of als een goede boeddhist zou ik dat toch moeten loslaten. Dat is geen nekkamma, dat is eigenlijk een oordeel over jezelf. En dat is een vorm van aversie. En ja, ook daar kunnen we weer van leren natuurlijk en opmerkzaam op zijn. En bewust van worden en bewust worden dat we misschien wel proberen om aan een perfectieplaatje te voldoen. En het is dus belangrijk om te beseffen dat we dus niet vanuit dat soort aversie, of welke aversie dan ook, of vanuit weerstand, iets hoeven te veranderen. Of iets geforceerd moeten gaan loslaten. Het gaat er juist om dat proces van het gaan zien, dat, dat verlangen en gehechtheid lijden met zich meebrengen. En dat proces gaan zien, dat maakt dat dingen vanzelf los gaan laten. En dat is voor iedereen anders wat er als eerste los wordt gelaten en wat er daarna wordt losgelaten. Ik heb mijn haar kort geschoren. Nou, dat zal niet voor iedereen een goed idee zijn waarschijnlijk. Dus dat is voor iedereen anders. Misschien is het voor jou wel die koffie in de ochtend. Of is het minder chocola. Of nou ja, wat het dan ook is. Dat je bepaalde, als een natuurlijk proces, minder geïnteresseerdheid komt in bepaalde dingen. En we kunnen het proces wel een beetje helpen. Intentie is daar een van de mogelijkheden voor om dit proces op gang te brengen. Daar heb ik het vorige week uitgebreid over gehad. Hè, een intentie om los te laten, een intentie om verlangen los te laten bijvoorbeeld. Intentie om bepaalde aspecten in je leven meer dieper te gaan onderzoeken. En het is een heel krachtig aspect van onze geest, die intentie. En die geeft richting aan ons leven en aan onze beoefeningen en aan ons pad. Dus een bewuste intentie om met dit aspect in ons leven om te gaan, kan heel erg ondersteunend zijn. En verder natuurlijk, zoals gewoonlijk, kunnen we observeren. Het verlangen observeren en het grijpen en de gehechtheid observeren als het opkomt. Gewoon met opmerkzaamheid erbij zijn, met milde aandacht. En bekijken hoe voelt het in het lichaam, hoe voelt het in de geest. En je kunt er ook nog onderzoeksvragen op loslaten. En onderzoeksvragen zijn ook een vaardige manier om te gaan met wijsheid vergaren. En bijvoorbeeld vragen als: hoe komt het dat er nu verlangen is? Is dit verlangen heilzaam of onheilzaam? Wat kan ik hiervan leren? Heb ik dit echt nodig? Wat draagt dit bij aan mijn leven? Enzovoorts. En Mirjam Schild heeft in september een hele Dharma Talk over onderzoeksvragen gegeven. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, kun je daar naar terugluisteren. Dan heeft zij misschien ook wat tips over daarmee omgaan. En verder kun je Myokyoni's suggestie natuurlijk toepassen. En ook het niet direct handelen naar verlangen. Wat ik zei met die boeken, die boekentitels lezen. Niet direct handelen, maar kijken hoe het langskomt als het ware. Kijken hoe het opkomt. En kijken of het ook weer verdwijnt als je er niet naar handelt. En de Boeddha die moedigt ons aan om zelf op onderzoek te gaan. Met betrekking tot al zijn leringen. En ook tot betrekking tot deze dus. Dus misschien vind je het wel leuk of interessant om daar zelf eens wat meer naar te gaan kijken in je leven. Hoe verlangen in je leven werkt. En het is ook een proces wat stapje voor stapje gaat. We hoeven niet alles in één keer te doen. Begin met iets kleins bijvoorbeeld. Het hoeft echt niet allemaal in één keer voor elkaar te zijn. En dan wil ik eindigen met een quote, een andere quote van Gil Fronsdal, de Amerikaanse leraar. Hij zegt: vrijheid vinden is een geluk kennen dat niet afhankelijk is van iets. In het bijzonder niet afhankelijk van het vervullen van onze wensen.